En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Welkom, we gaan vandaag iets nieuws doen. Nee, dit is geen voetbalpodcast en dat wordt het ook niet. Maar tot nu toe hebben we in DinoCast de absolute topklasse besproken. Hè? Zeg maar de Champions League van de dinosauriërs, de meest bekende. Van T-Rex en Triceratops tot Velociraptor en laatst Diplodocus en Brachiosaurus. De Messi's en Ronaldo's van de dinoklasse, toch? Maar vandaag doen we dat dus niet. Vandaag nemen we je mee verder terug in de tijd dan we ooit zijn gegaan. We gaan helemaal terug naar het Trias. Een tijdperk waarin de dino's nog helemaal niet groot en dominant waren. Nee, waarin ze zelfs nog moesten vechten voor hun plek hier op aarde. In deze tijd, ruim 200 miljoen jaar geleden, liep in vochtige moerasgebieden hier helemaal niet zo ver vandaan de Plateosaurus rond. Stel je een dinosaurus voor die op 2 krachtige achterpoten staat en zo'n 6 meter lang is. Een volwassen exemplaar kon makkelijk over ons heen kijken, want dat was zo'n 3 à 4 meter hoog. Nou, de Plateosaurus heeft grote voorpoten met flinke grijpklauwen eraan, een lange gespierde staart die voor evenwicht zorgt en ook een soort van verlengde nek. 1,5 meter lang is die ongeveer. Niet te vergelijken met een Diplodocus, maar het begin is er dus. En aan die nek zat een klein kopje met wakkere oogjes. En nee, er zitten dus geen grote hoorns of kammen op. Hij heeft geen scherpe tanden of enge klauwen. Hij kan niet superhard rennen en hij is niet reuze groot. Hij is dus niet zo cool. Sorry. Maar tegelijkertijd is hij wel cool. Want vergis je niet, dit was een van de allereerste dinosauriërs ooit. En als je beter naar deze Plateosaurus kijkt, dan zie je het begin van iets heel groots. Letterlijk. Want dit dier is het begin van de reusachtige langnekken die de rest van de dinotijd zouden rondlopen. Het begin, ja. En het is belangrijk om eens bij een begin stil te staan, legt Maarten ook uit.
Alle levende wezens op deze planeet, daar ligt een miljoen, deels een miljard jaren geschiedenis achter.
Ja, of voor. Want
ooit is ergens een eencellige begonnen met het DNA-molecuul of RNA, weet ik veel. Anders waren we er allemaal niet geweest. In die zin hebben we allemaal een gemeenschappelijke voorouder.
Maar het begin van een dier of een diersoort is ontzettend moeilijk te benoemen.
Ja, dat is net als het begin van de Rijn. Ja. Je kunt geloof ik wel 6 lullige beekjes in de Alpen aanwijzen. Die kun je als begin zien. Het zijn allemaal een begin.
Ja.
Maar het is niet zo dat er bij het begin ook door onze lieve Heer een bord geplaatst is. Dit is het begin van de Rijn.
Nee. Ja, het is ook hetzelfde heb je natuurlijk met dino's. Want wij doen een beetje alsof Triceratops er ineens was. Alsof T-Rex er ineens was. Of Stegosaurus er ineens was. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want die dieren zijn ontstaan.
We hebben het altijd over T-Rex of Triceratops. Of Triceratops, zoals ze hier graag horen. Maar we doen natuurlijk net alsof die dieren plotseling verschenen zoals ze waren, alsof ze uit de hemel neerdaalden. In de loop van miljoenen en miljoenen en miljoenen jaren veranderen de dieren, botje voor botje, tand voor tand. Ook samenhangen natuurlijk met de verandering van het biotoop. Kwamen we met een ander voedsel aangeboden, klimatologische veranderingsprocessen. Ja. Ook de Plateosaurus had natuurlijk al een geschiedenis van miljoenen jaren voordat hij een Plateosaurus was geworden. Maar ja, hij is wat betreft de langnekken is die opa Ted zelf.
Ja.
Dus het is heel mooi om daar eens even stil bij te staan.
Ja, en weet je, eigenlijk is het raar dat je hem niet kent. Want hij staat gewoon in de meeste dino-musea. Als we Naturalis binnenlopen, het eerste dier wat je tegenkomt is de plateosaurus. Alleen, wat gebeurt er? De meeste mensen die lopen daar gewoon voorbij. Maarten, ook wij zijn daar het vorige seizoen in Naturalis gewoon
voorbij.
Het is
ook geen opvallend dier.
Nee, maar het is niet terecht.
Het is geen blind dier.
Nee, het is niet blits, maar het is wel belangrijk.
En
we gaan
natuurlijk,
daar...
de blitsheid is toch een belangrijk criterium bij de dino-belangstelling.
Ja, maar ik vind het toch erg dat zelfs mensen met een brede dino-belangstelling zoals jij en ik, wij zijn gewoon voorbij plateosaurus gelopen.
Dat komt ook wel een beetje, je komt die zaal binnenlopen en dan word je eigenlijk onmiddellijk geconfronteerd met die enorme langnek die daar staat.
Ja, Camarasaurus, ja.
En daar trek je blik dan naartoe en dan loop je door en dan krijg je die T-Rex stuk nog te zien. En dan ben je deze betrekkelijke Anonymous.
Armdier.
Precies, Dino Anonymous, die heb je over het hoofd gezien.
Ja,
maar, dat is het leuke, dan loop je weer terug en je gaat een programma maken. En dan tenslotte, niet waar, kom je toch bij opa Ted zelf en...
Want,
ja. Krijgt hij toch alle belangstelling
nou,
die hij nodig
sterker
heeft.
Nog, Plateosaurus krijgt een volledige aflevering. Ah. Want het is niet terecht dat we hem voorbij lopen. En we gaan daar nu verandering in brengen. We gaan Plateosaurus op het schild hijsen. Dit is DinoCast. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Want elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op.
En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten.
More than 20 different dinosaur tracks.
Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij DinoCast. En om het verhaal te vertellen van Plateosaurus kunnen we natuurlijk het beste afreizen naar de plek waar deze dieren massaal zijn opgegraven en bestudeerd. Ja, en staan opgesteld. En dat heb ik dus al gedaan. Je hoort de vliegtuigmotor al loeien.
Ja, voor het tweede seizoen van DinoCast neem ik jullie mee naar het zuiden van Duitsland, waar ze de prachtigste fossielen hebben opgegraven van allerlei soorten dino's en andere dieren.
Tussen de heuvels in het zuiden van Duitsland liggen de beroemde steengroeven van Trossingen en Tübingen. En daar worden al meer dan 100 jaar plateosaurussen uit de rotsgrond gehakt. Nou, en die werden bijvoorbeeld vervoerd naar het naburige Stuttgart.
Prachtig, hè? Dit is Stuttgart, een grote stad in Zuid-Duitsland. En nu is het natuurlijk een stad, maar in de vroege dino-tijd was dit het gebied waar de plateosaurus rondliep. Je moet denken aan een open gebied met hier en daar wat varens en wat bomen. Nou, hier in Stuttgart weten ze er van alles van, want daarachter ligt een museum. En daar spreek ik met twee paleontologen die hun complete professionele leven wijden aan dit dier.
In het Natuurkundemuseum Stuttgart gaan we spreken met paleontoloog Heinrich Mellissen.
Right.
Mellissen is het toch, hè?
Mellissen.
Oké.
Hij is wereldwijd een van de grootste kenners van juist dit dier. En hij begon al vrij vroeg met zijn eerste fossielen.
When little kids stand up and start walking and they have their hands free for the first time, there's two types. One points up at the sky and says, airplane, well, they want to become pilots. The other one bends down, picks up a funny pebble and is interested in what this is. I never grew up.
This is, you were the letter guy.
I'm the kind that just says, what is that there? And picks up a rock and, oh, it's a fossil.
Ja, het begon dus met pebbles, kiezels, oprapen, maar het eindigde bij dinosauriërs. Toen Heinrich daaraan begon, hè, tientallen jaren geleden, was er nog veel te ontdekken.
A lot of big questions were still open. And so that basically drew me in. It's like, here are big secrets to be found. And I can travel around the world and look at cool stuff and find this. These interesting stories.
And you did, actually.
Yes, I was lucky. Yeah.
Ja, en niet alleen Lucky. Heinrich stortte zich op de geheimen van Plateosaurus en hij heeft er vele ontrafeld. Daarover zo meer. Want wat me toch verbaast is dat hij al die tijd in dit gebied is gebleven. De nieuwe dinosoorten, die worden toch opgegraven in Afrika, in China, in Zuid-Amerika. Moest hij daar niet heen om coole dingen te ontdekken? Nee dus.
I got stuck here. The thing is, Southern Germany really offers a lot of material, a lot of finds. It's like a picture book and you can just flip pages and go through time. And there's a long history of it being studied here. It's not like everything is new, so you can always put every find into the context of its time. If you go to other places like South America, quite often little has been done. You're the first there. That's cool. That's interesting. But if you look at big picture questions, at complex systems, and you know only one part of the system, it's not going to be as satisfying as this here. To me personally, other people who are more the explorer type say it's boring here, and I fully understand.
But here you can put an extra piece of the puzzle in an existing puzzle instead of beginning a new puzzle.
That is a good simile.
Het eerste puzzelstukje van Plateosaurus werd natuurlijk niet door Heinrich gelegd, maar veel eerder.
Het was namelijk al in 1830, en dan lopen we meer tegen een al eerder gesignaleerd punt aan. Het is de 19e eeuw.
Ja.
En typisch de 19e eeuw met zijn alzijdige wetenschappelijke belangstelling die eigenlijk ook de dino's zoals wij ze kennen hebben gecreëerd. Want in feite waren er natuurlijk, iedereen weet dat als je bij een rots gaat staan en je niest flink, dat je onmiddellijk een
hele fossiele uit kan rollen.
Ja, bij wijze van spreken. Het zit er vol mee. Dat is niet zo dat het een zeldzame gebeurtenis is. Als je een fossiel vindt, vooral ook simpele fossielen, trilobieten,
zeker, gaat er door. Overal, ja.
Ja. Dus dat is het interessante, dat het natuurlijk al voor de 19e eeuw, met zijn wetenschappelijke belangstelling, op grote schaal fossielen gesignaleerd moeten zijn. En daar hebben mensen hun gedachten over gehad. En nou ja, waarschijnlijk dachten ze inderdaad dat het draken waren of hele wonderlijke wezens. Maar
cyclopen,
ze hebben er nooit,
heb ik gehoord, en nou ja, sirenen. En
ze hebben er nooit systematisch over nagedacht. En dat is nou zo typisch voor de 19e eeuw, dat ze er systematisch over na gaan denken. Wat zijn dat dan voor beesten? Hoe zitten ze in elkaar? Hoe oud zou het zijn? In wat voor lagen worden ze precies gevonden? Want ze hadden natuurlijk ook begonnen een idee te krijgen van geologische tijd.
Dat proces dat vond dus plaats ergens
in
de
19e,
eind 19e eeuw.
19e
ja,
eeuw.
Precies.
Het was al in 1830, bijna 200 jaar geleden dus, dat de eerste botten werden ontdekt. Niet waar, van die Plateosaurus, van dat weinig tot de verbeelding sprekende diertje. Laten we het maar even zeggen. Zelfs het woord dinosaurus bestond op dat moment nog niet. Het beroemdste exemplaar van deze Plateosaurus werd bijna 100 jaar later ontdekt, namelijk in 1904 bij het plaatsje Trossingen.
Ja, door, hè, vertelt Heinrich, een stel schoolkinderen op een modderglijbaan.
Precies, of ze zien de Heilige Maria of ze ontdekken een Plateosaurus. Het is één van de twee.
Site was found because kids were using a wooden board to slide down a hillside with these exposed mudstones, and you know, mudstone plus water, rain, gives an identity crisis and goes back to mud, so it's quite slippery.
Yeah, but it's a great playground for kids.
Yes, indeed. Yeah. But the kids were just harmlessly playing there, sliding down that hill, and they found some bones and took them to their teacher. And the teacher said, whoa, wait a minute, this is not an old dead cow or something. And basically just contacted scientists and said, look what we found here. And that is something that used to be quite common. Remember when our parents and great parents were small kids, road cuts, they would just be open cuts and there would be sediment exposed.
Yeah.
Today we put concrete there and big rocks and we cover it all with soil and we plant stuff. Back then it wasn't so rare. So when you look around the museum in Stuttgart, all the old first finds, you will quite often have finds where there is a note saying, some farmer brought this in, or workers from this and that quarry brought it and wanted some money for it and said, well, maybe it's interesting.
Well, in China, it's a bit
it's
the
same
thing now, right?
It's the same
farmers
thing
bringing in the fossils, yeah.
Al gauw werd duidelijk dat ze op een echte schat waren gestuit. Maar hem uitgraven was nog niet zo simpel. Daar was in die tijd veel mankracht voor nodig en dus ook veel geld. En dat was er niet. De Eerste Wereldoorlog liet Duitsland straatarm achter. Dan zijn we alweer ruim tien jaar verder na de ontdekking van de eerste restanten. En er was in het begin van de jaren 20 hyperinflatie en tekort aan alles. En het laatste waar mensen wel aan dachten was het opgraven van een dinosaurus.
Ja, precies, precies. En, ja.
Maar
er is altijd een wending in het verhaal. Ga door.
Dat ben jij.
Oh, dat ben ik. Toch lukte het inderdaad de beroemde Duitse dino-kenner Friedrich von Hünen. Die lukte dat. En wat was nou zijn truc? Nou, hij vroeg het wel schatrijke museum in Amerika, het Natural History Museum, vroeg hij om hulp. En hij bood aan de opbrengst met ze te delen. Nou, de opgraving begon dus, maar nog steeds was er heel erg weinig geld. Maar daar wist von Hünen wel raad mee.
Friedrich von Hünen ran those and I think he was the only person able to do that because he was a miser, a total miser.
Yeah.
He was a cheapskate.
A miser is een gierigaard in Dutch. Yeah.
He actually once collected a fossil block near Reutlingen and pushed it to Tübingen in a wheelbarrow to save on the train fare.
Himself.
The professor from Tübingen.
Yeah, okay.
Onderaan de heuvel waar die beesten ontdekt waren, werden grote tenten opgesteld waarin tientallen arbeiders en studenten konden slapen die de berg meter voor meter met de hand hebben afgegraven. Zo'n ploeg moest natuurlijk ook eten. En de superzuinige von Hünen wist voor een paar dollar een grote partij havermaatlokken op de kop te tikken om zijn mensen te voeden. Kennelijk waren ze werkelijk met alles tevreden. Ja. Kinderhanden snel gevuld.
Zeker.
Want vanwege de havermout hebben ze de hele berg afgegraven. En soms zat er zelfs vlees bij. Maar niet het soort vlees wat je zou willen dat erbij zat.
Precies.
And there is a funny story how the students were fed on porridge only. And one day they were very glad to discover maggots.
Maggots.
Because that would mean they would have to be fed something else because you couldn't eat this. Oh, they would have been gone for beans or whatever, I think. And Hünes put two students aside and said, pick out the maggots.
Oh, God, really?
But he ran this entire thing on a very small budget.
Obviously.
Ik moet zeggen, maden, dat klinkt natuurlijk vrij smerig, maar maden die zitten vol met eiwitten, die bestaan volgens mij praktisch volledig uit eiwitten.
Dus jij eet, als je wat maden vindt, dan eet je die gewoon op?
Ja.
Ja. Is dat waar?
Een lekker knapper rupsje. Een rups is ook praktisch volledig eiwit.
Weet je, over 20 jaar.
Je kunt zo kroos. Denk aan die springkanen. Je hebt had je niet in Londen een restaurant waar je 8 verschillende geroosterde springkanen kon krijgen?
Ik heb ze wel eens gegeten, geroosterde springkanen. Heerlijk.
Als je oorspronkelijk uit Afrika komt, kun je zeggen, nou, ik vind onze springkanen in de zuidelijke Soedan zijn toch wel iets lekkerder van smaak. Dan deze beesten uit Somalië, ik noem maar wat op.
Wij zitten hier nu een beetje pedant te doen over die maden, daar heb je wel een punt. Maar over 30 jaar eten wij gewoon madenburgers en madenfrietjes.
Het is allemaal een kwestie van wennen.
Ja. Ze deden in ieder geval, toen was het niet normaal, Maarten, om die maden te eten. Ze deden hun best met de middelen die ze hadden. En ja, ze hadden wel succes, hè?
Dat hadden ze zeker. Von Hünen wist maar liefst 14 skeletten uit te graven. En vanaf dat moment probeerden experts zich een beeld te vormen van wat voor dinosaurus die Plateosaurus eigenlijk was. Het leek een voorouder te zijn van de grote langnekken die in die tijd ook al gevonden waren. Dus werd onze Plateosaurus ook zo in elkaar gezet, namelijk als lopend op 4 poten.
Ja.
Aha. Wij voelen al aankomen, dat deed hij dus eigenlijk niet.
Nee.
Hij liep op zijn achterpoten.
Precies. En dit was dus hoe Heinrich Mellison Plateosaurus aantrof toen hij begon. Hè, met de voorpoten stevig plat op de grond. Maar Mellison die bekeek die skeletten eens goed en die zag dat er iets helemaal mis was. Om te laten zien wat precies, zetten we onze mondkapjes op, coronatijd, en neemt hij me mee het museum in.
And we're standing here in front of an articulated skeleton of a plateosaurus that looks like it's asleep.
Yes.
It's missing the tail and it's missing the skull, but the rest is there.
Yeah, it looks like a sleeping dragon a little bit.
It looks like
actually.
A sleeping.
Yeah, yeah.
Yeah, it looks. It's curled to its side a bit, and an interesting thing I noted early on. It's here, in the position as found. The hind limbs are folded zigzag, but the front limbs.
They're spread.
They
next
are spread
to the body.
Out, yeah. And actually, they're turned in weird ways to both sides.
So what does this tell you?
Yeah, well, if you lie down to sleep,
yeah,
and you're a quadrupedal animal, why aren't the arms folded as well? Look at lions, look at cattle. It doesn't matter. Quadrupeds lie down and the arms are not all a who. So I got suspicious and I said, wait a minute. And if we step over to a mound that's right next to us here.
Ja, we lopen nu even een paar meter verderop. En daar staat toch, jongens, ik ga even over op Nederlands, maar Heinrich, forgive me. We staan hier dus bij het model van een Plateosaurus. Hij staat op vier poten. Maar hij is zo samengesteld op een manier waarop... Heinrich, this cannot be right.
Ja, this looks really awkward.
It does.
And it is. And what I noticed in this mound, the front limbs are down, the entire foot is flat on the ground, the palm of the hand is facing down to walk on, the wide ribcage pushes the shoulder blades up at an absurd angle, and it looks like it could only plod along slowly.
Ja, nou voor als je even mee wil kijken, op dinocast.nl of .be, aflevering Plateosaurus, staan beelden van dit bizarre dier waar ik en Heinrich bij staan. Ja, het ziet er nog het meest uit als een uitvergrote leguaan met een lange nek. Poten wijdbeens, hè, daar kon je niet snel mee vooruitkomen. Ja, en je hoorde net Heinrich al zeggen, die voorpoten plat op de grond. Ja, dat kon gewoon niet kloppen. En dat kun je zelf controleren, bij je eigen arm. Draai je pols maar eens heen en weer. Dan zul je merken dat de twee botten in je onderarm, dat die elkaar kruisen. Nou, wij kunnen dat, maar Plateosaurus niet. Ja, en dus...
How does that work with Plateosaurus?
Well, not.
Not.
Not. Have a look. In this mound that has the palm facing down, the two bones are not crossed. They're parallel.
Oh, you're right. Yeah.
That's a bit odd.
You say you're quite polite, but...
Look at it, what they did. They broke the poor animal's elbow to make it quadrupedal.
Ja, ze braken dus zijn elleboog om het dier op vier poten te kunnen laten lopen. Nou, dit is een prachtig voorbeeld van hoe wetenschappers een dinosaurus ontwierpen en bouwden naar de ideeën van die tijd. Een grote hagedis dus, de voorloper van sauropoden. Nou, dus moest hij wel op vier poten staan. Dat het niet helemaal klopte qua botten, daar werd dus niet goed genoeg op gelet.
But they have also been joined by another type of dinosaur.
Ja, en dit was geen klein foutje. Dit hebben we echt heel lang gedacht. Luister maar, dit is Walking with Dinosaurs van de BBC uit 2004.
A huge herd of Plateosaurus has been drawn to the swollen river. These are plant-eating dinosaurs. This is the shape of things to come. The age of the dinosaurs has dawned.
En ook toen Museum Naturalis in 2009 zijn Plateosaurus-skelet onthulde.
Ik ben Rembrandt en ik ben 8 jaar.
Deze jongens mogen vanmiddag helpen bij het in elkaar zetten van de Plateosaurus, omdat zij zelf een knutsel hebben gemaakt van hoe heeft dat beest er nou uitgezien met vlees en vel. Kunnen we even een applaus geven voor deze winnaars?
Je voelt hem al. Stond hij op vier poten. Ja, nog steeds kun je hem in die houding bewonderen. Heinrich Mellissen in Stuttgart was een van de paleontologen die ontdekte dat Plateosaurus tweebenig was. Eindgoed, al goed. Maar die voorpoten, waar gebruikte hij die dan wel voor?
And they have a grasping hand. A hand that can, for example, scratch, dig in the ground and then grip a subterranean shoot of an equisete, of a horsetail. And rip it out.
Ja, Ja, niet lopen dus, maar graven en grijpen. In de laatste jaren ontdekken we razendsnel meer over dit mooie dier. Bijvoorbeeld dat dit de eerste super succesvolle dino was. Hij kwam niet alleen in heel Europa voor, maar ook veel verder weg.
They've been found under the North Sea in a drill core. They just were drilling for oil and they happened really? To hit the bone. They've been found in Greenland. So they were all over this part of the continent. And then you get those closely related finds in China that are a bit younger. So they were all over.
So this was a very successful model.
Yes, it was enormously. This model of being a big biped that can eat plants well and can digest them well, that was enormously successful.
Oké, een biped, een tweebenige planteneter, denk je dan. Nou, hoe bijzonder is dat? Nou, heel bijzonder dus. Want de dino's die tot dan toe in het Trias rondliepen, die aten namelijk allemaal elkaar of andere beesten. Vlees dus. En het eten van groenvoer was natuurlijk een heel slim idee, want ja, dat groeide overal om je heen. Maar het vergde wel speciale aanpassingen aan je dino-lijf. Om planten te eten heb je namelijk ruimte nodig. Veel ruimte, legt Heinrich uit.
Well, if you eat a lot of plants, you have to digest them. And that's much harder to do than with meat. So you lug around a bigger belly. A lot of food, plant food, is very tough. And either you chew it very, very finely. Most mammals do that. And then you can easily access all the nutrients in it. And the other option is just to keep it in your digestive tract longer.
So it basically stays longer in your belly, so your body can extract more out of more.
Yes.
More.
The bigger you get, the longer your intestine gets. And the bigger your belly, so the longer you have to retain food before you poop it back out. You could shove whole araucaria trees down their throats. They would digest them before they poop them back out and get the same amount of energy as mammals get from finely chewing grass and leaves. High energy food if you're big enough for it.
Ja, en deze truc, hè, je lijf ombouwen tot groenvoerverwerker, dat maakt de Plateosaurus tot de grootste en meest verspreide dinosaurus tot dan toe. Ja, toch ben ik verbaasd over deze ontwikkeling, hè, want zijn tanden lijken me vlijmscherp. Dat is Heinrich ook wel met me eens, hoor.
And when you look at their teeth, at first they look like they could deliver a ferocious bite, but actually
I thought it would be a meat eater if you look at these teeth.
Well, the teeth are wider in the middle. They are leaf-shaped.
Yeah.
That's pretty good for actually crushing such equisetes, not to make them into fine little bits, but opening up everything so that you can easily digest it. However, we do find traces of teeth on bones, for example, so they at least ate carrion when it was around. And they see free meat lying around,
yeah,
they would have it.
Dead
actually
meat.
If you go to a zoo and look at the stuff they feed all the big cats, who's feeding on it as well? Well, every bird around will feed on it.
Yeah, okay.
Mice will nibble on it.
Yeah.
Most animals that can eat meat, it's free calories.
It's free proteins. Yeah. And insects also, or
as babies, definitely. I mean, you see that in crocodiles today. The babies, they eat what they can. Now, what's their size and high in protein? Bam, insect.
Ja, je ziet, hij at dus planten, maar ook zaden, insecten en soms vlees. Ja, Plateosaurus is dus een middenmodel dinosaurus, hè, die tussen tweebenige vleeseters en vierpotige planteneters in zit. Uiteindelijk groeide die Plateosaurus van 6 meter. Die groeide in miljoenen jaren uit tot de 30 meter lange megalangnekken van het krijt. En alles wat daarvoor nodig was, de luchtzakken, die lange nek, een maag om planten te verwerken, dat zat allemaal al in dit pakket. Er hoefde nog maar één dingetje rechtgezet te worden. Letterlijk.
To make Plateosaurus into an animal that could grow much bigger because it was quadrupedal and be a more efficient plant eater, you only need to change the lower arm. And if you look at them, look at the body shape, at the proportions, you can already see the successful model sauropod. So from there on until the end of the Cretaceous with the last giant sauropods in South America and all that, it's already there, this huge success story. You can see it. This is the model, the prototype, and then bam, it went to 40 or 60 tons. And that's it's fascinating, isn't it? How something small has almost all the ingredients to go to something that's just humongous.
Mooi, toch? Nu weet je dus ook alles van het begin van de sauropoden, want dat is wat Plateosaurus is. Nou, tenslotte buigen Heinrich en ik ons nog over het laatste raadsel. Na de 14 exemplaren, die werden opgegraven bij Trossingen, weet je nog, vonden ze er nog veel meer, precies op die plaats. Hele en halve lichamen. Wat was dit voor een nare plek die tientallen dieren de dood introk?
It's not a typical mass grave where they would accumulate in like a tar pit or something like that. And it's not a mass event where like big herds were killed at the same time. Basically, he imagines the entire thing like the Okavango, where you have seasonal flooding and then it dries out completely. And you get these last watering holes where the animals gather around and they dig, which Plateosaurus could do well, dig for water, and they get mired. And you find those skeletons like the one we saw in a resting, sleeping position. Mm-hmm. So that are animals that basically just waited for water to come back and died. And you find others where the hind limbs are deep in the sediment. Those got stuck.
And they tried
to dig their way out and didn't make it. And you find a lot of skeletons where obviously the tail base and the hind limbs and hip were in the sediment and protected, and the rest got chewed off.
So it must have been a horrible death. Let's hope it was after death.
Well, we know examples from places in Africa, for example, where animals get stuck and get eaten while they're not dead.
Great.
So that probably also happened.
Dus, als lichtgebouwde vleeseter hoefde je alleen maar te gaan zitten wachten totdat een van die logge plateo's weer eens vast kwam te zitten in de modder. Lekker leventje. Maar nog één ding valt op aan, waarschijnlijk, dit moeras. We vinden alleen grote dino's, geen jonkies of baby's. Waarom?
And the explanation why there are no juveniles is because it's probably a migration thing that they lived in the uplands. And then the adults would move down into the swamp where they were fairly safe from predators, had lots to eat, and the juveniles normally didn't.
So they left their juveniles?
Well, imagine you are an 800 kilogram animal and your baby is maybe 800 grams. How well can you look after it without trampling it?
Okay.
The assumption that babies, hatchlings, would herd with adults doesn't work. What does work is that they live separate in the area, and that adults in the area would protect basically the area. That's what we see in crocodiles. If you pick up a baby crocodile or alligator by its tail, it will feep. And any adult in the area will immediately react with a serious full-scale attack on you. But it's not like it's mama and baby. No, it will react to any and other species too. Distress call of a baby. At the same time, many baby crocodiles live on trees for a reason, because the adults will eat them.
Right. Okay.
So it's not easy to take a mammalian system and transpose it onto a reptile or a dinosaur. It doesn't work.
We always think of large dinosaurs, plant-eating dinosaurs, with the small ones just crossing between their legs and in and out. And that's what you think of.
Yeah, mush.
Yeah, okay, mush.
They would get kicked. They would get stamped on. They might even get eaten.
There is
a cow in an Indian temple that got famous because it actively hunted mice and rats.
Really?
Yes. Free protein. Grab, bash, get it.
Okay.
Ja, overigens even geheel off-topic, maar moet je horen. Als je een hele badkuip vol babykrokodilletjes zet, ja, dan klinkt die dus als een soort van lasershow. Kijk maar.
What? Hi. Who's such a sweetheart? Aww.
Dat is bizar, toch? Maar sorry, laatste vraag dan over plateobaby's. Want we hoorden al dat de kleintjes niet bij hun ouders opgroeien. Plateosaurussen legden gewoon veel eieren, hè, en die hoopten dan dat er eentje zou overleven. En dat is een prima strategie.
And you see, the strategy is clearly to have many offsprings. And remember, to sustain the population, one has to survive for the lifetime of the animal. So let's say it lays eggs for 12 years. Let's say some get trampled early on or anything, and then most of the babies get eaten and all that, and only one baby survives. Bam, goal achieved.
Yeah.
Some problem in the ecosystem, few predators, a second one makes it. Whoa.
Yeah, double population.
Double, who?
Yeah. Want op die manier zorg je ervoor dat, hè, bijvoorbeeld na een ramp of een periode van grote droogte, dat je populatie plateosaurussen weer razendsnel herstelt. Want
if the recovery rate is high because of your 300 eggs, suddenly 50 make it. Wow, there's your population back, you know?
Laatste vraag aan Heinrich Mellissen. Als hij een uur terug mocht naar het Trias en naar het leefgebied van zijn plateosaurus, wat zou hij doen? Wat zou hij nog willen ontdekken? Heinrich geeft niet het antwoord wat ik verwacht.
Well, obviously, I would bring a really good video camera. I would fly a drone all over the place. Because that is the big advantage we have today. We can use digital techniques to study things that otherwise are just, you're overwhelmed. Now, think of animal behavior today with night vision cameras, automatic tracking, and all these things. Imagine doing that with a dinosaur. You know, I would try to find a way of putting trackers on them that send data for the full hour as long as possible.
It's really funny.
I would go full science mode.
But you know, I ask a lot of paleontologists, and their answer mostly is very romantic. Like, I would hide in and wait for my favorite dinosaur to pass by. But you start immediately with data collecting.
Yes, sure.
Yeah,
sure.
Yeah.
I mean, this is how you answer all these big questions and all the little puzzle questions is data. I hate it when people take like 10 facts and make a big hypothesis out of it. Somebody else adds an 11th and inverses the hypothesis, and then comes fact 12 and 13, and that, you know, topples it all again. It's like insufficient data. Wait, yeah, until you have 10,000 data points. Until then, shut the fuck up.
The opinion pollster in me totally agrees with you.
Oké, hij zou dus een shitload aan apparatuur meenemen en alles meten, slim bedacht. En wat zou hij dan het liefst willen ontdekken? Ja, iets met haren of veren.
I would try to, well, basically determine are they warm-blooded or not. And if they are, then what kind of warm-blooded? And maybe we would be surprised to actually see a plateosaurus, maybe a young one, and it's furry.
Oh.
Well, it's filament feathers, but they may have been.
You don't have proof of that, right?
No, not at all. There's no fossil. Sadly, this kind of stuff fossilizes so badly that you can have a perfectly looking fossil and you still can't see it.
I would think, wouldn't that be really early? But at the same time, you have a lot of other furry animals in the Trias, right? So,
you know, the tendency in paleontology is to say, if I don't have proof that it exists, then I assume it's not present. Proof. Well, if I have good indications, I should at least entertain the notions. Should I? No, you can't do this. You have no proof.
It's not scientific.
Exactly. And that is one of the things that is slowly seeping out of our scientific culture. And we're slowly beginning to say, like, it is acceptable to make assumptions based on similarities and indications and proceed with them.
Ja, Maarten, Eigenlijk zegt Heinrich hier net in zijn slotwoordje dat wetenschappers, paleontologen, dat die zich minder vaak op hard bewijs zouden moeten richten en meer out of the box zouden moeten durven denken, dan word je creatiever. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Vind je dit glad ijs?
Daar kan het gemakkelijk op uitlopen natuurlijk, net als het met ijs gaat, hè. Aan de kant is het al lekker dik en dan denk je, nou, dat gaat eigenlijk allemaal wel. En dan, je slaat de niet dat ik schaatsen kan overigens, maar zo stel ik het mij voor. En dan kom je tenslotte toch in het midden en dan blijkt het ijs verrassend dun te zijn als je maar lang genoeg doorschaat. Dus je moet wel weten wat je aan het doen bent. Ik verwijs maar weer naar die Apple TV Plus film die iedereen toch moet gaan bekijken. Dat is onvermijdelijk.
Prehistoric Planet, ja.
Omdat daar heel veel vrijheden worden genomen. Van als je daar nou, dat is echt, daar wordt volledig out of the box gedacht. Sterker nog, de box stond in een gebouw. Ze hebben het gebouw ook al lang weer verlaten. Zijn op straat gaan zwerven, bij wijze van spreken.
Nou ja, er zitten wel wat creatieve vrijheden in, ja.
Ja, omdat we op allerlei punten totaal niet weten hoe het zat. Dat blijft, ik blijf natuurlijk altijd vallen over dat gebrul van die dinosaurussen. Omdat we totaal niet weten wat voor geluid ze gemaakt hebben. Mm-hmm. We weten nu wel dat ze vol met veren zaten, maar wat de precieze kleuren zijn en of al die blauwe veertjes bij die beesten, of dat wel klopt.
En die langnekken met die bolletjes die uit hun nek komen.
Ja, dat is ook wel een klein beetje, waarschijnlijk wel een beetje poppenkastachtig. Ja,
maar goed, Maarten, wat ze
het
doen.
Het is ook dat de vechtscènes bijvoorbeeld zijn duidelijk. Heel veel van het gedrag van de daar in beeld gebrachte dinosaurus is evident ontleend aan het idee, enigszins vergelijkbare zoogdieren van dezelfde afmetingen, hetzelfde gewicht, in kudde levend, moeten zij zich ook ongeveer zo gedragen.
Ja, uit mijn hoofd is dat een techniek die in de paleontologie wel vaker wordt toegepast, hè? Even uit mijn hoofd, phylogenetic bracketing heet het volgens mij. Het is je kijkt naar de verwanten, verre verwanten van de dinosaurus waar je het over wil hebben en die nu nog leven. En heel vaak kom je dan natuurlijk terecht bij een bepaald type vogel of bij een bepaald type reptiel of allebei. Dus krokodillen, schildpadden, wat je maar wil. En dan kijk je naar de gedragingen van die soorten en dat projecteer je dan vervolgens op de dinosaurus die je wil behandelen. En dat zie je in Prehistoric Planet heel veel terug. Je ziet bijvoorbeeld ook dinosaurussen een bepaald kruidje opzoeken en eten, omdat dat genezend zou werken tegen een bepaalde parasiet of zo. Dat soort dingen worden ook getoond. We weten, er is natuurlijk geen enkel bewijs van. Maar als je dat allemaal niet doet, dan kun je niet alleen zo'n serie niet maken, Maarten, maar dan kun je eigenlijk ook zo'n levensverhaal van zo'n dino niet goed vertellen.
Dat wordt hier natuurlijk onvermijdelijkerwijs, het is een beetje Hollywooderig, daar wordt ook een verhaal verteld. Dus daar verschijnt een oude Tyrannosaurus Rex, die is gewond geraakt omdat hij zo'n Triceratops, geloof ik, van het leven beroofd heeft. Die heeft nog even lekker geprikt. En dan komt hij een jong vrouwtje tegen. Dat wordt ook wel een beetje beschreven alsof de intro van het recente Libelle-verhaal, zal ik maar zeggen.
Ja.
En dan krijgen wij ook iets te zien waar wij altijd heel nieuwsgierig zijn geweest, de paring.
Dino-seks.
Zo, dat gaan ze doen. Dan ben ik wel heel benieuwd hoe dit gaat. Maar je ziet geen donder. Nee. De paring doet ze voor achter struiken.
Ja.
Wat dat betreft is deze serie ook volledig geschikt. Ook voor de kleintjes onder ons.
Zeker.
Ze doen iets, maar wat ze doen blijft volstrekt raadselachtig.
Ja, mijn kinderen snapten er helemaal niks van.
Nee, dat kan ik mij wel iets bij voorstellen. Ja. Maar het is zo geweldig geanimeerd dat je er toch wel gelukkig van wordt.
Ja, je vergeeft het ze. Maar ik heb er toch ook nog behoorlijk wat vragen bij. En,
ja, zeker. Wij ook best stellen. En ik denk ook dat zij dat ook niet erg vinden.
Nee, net zoals Jurassic Park zorgt dit weer voor nieuwe discussies. Dus uiteindelijk, weet je, natuurlijk moet je als paleontoloog, als wetenschapper, als je die dino een beetje wil interpreteren, dan moet je wat meer out of the box denken. En dat is denk ik ook wat Heinrich Mellinger bedoelt. Nou, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze aflevering. En omdat Plateosaurus als nobody natuurlijk niet in Jurassic Park zit, gaan we nog even terug naar Stuttgart. Nou, niet naar Heinrich, nee, naar Joep Schaefer. Inderdaad, een Nederlandse onderzoeker in Stuttgart die bezig is met een hele bijzondere klus over Plateosaurus. Lucky me. Als ik Joep spreek, dan zit hij midden tussen een stapel indrukwekkend grote botten. We zitten hier aan jouw bureau en je hebt hier eigenlijk uitgestald. Om ons heen liggen allemaal echte fossiele botten van Plateosaurus, hè?
Ja, zeker.
Wat zien we zoal hier?
De hele wervelkolom tot aan de schouders, een volledige rechterarm, een rechterschouderblad. Dus bijna de hele rechterkant van het beest.
Dus je hebt hier gewoon een groot deel van een plateosaurus heb je hier gewoon liggen. Want ik zie hier een voorpoot. Hè? Ja, het mooie vind ik eigenlijk die gigantische klauw. Kun je daar wat over vertellen, wat we zien?
Nou ja, je ziet hier een hand die eigenlijk vrij hetzelfde is opgebouwd als onze hand.
Ja, met vijf vingers.
Sommige vingers hetzelfde aantal kootjes. En die klauwen. Als wij zulke nagels houden, dat zou niet heel handig zijn.
Die klauw is ongeveer zo groot als mijn hand. Laat ik het zo zeggen. Iets kleiner misschien. Maar het is een indrukwekkend gevaarte. Weet je wat mij opvalt, Joep? Dat die zijn eerste drie vingers, dus de duim, wijsvinger en middelvinger, die zijn gigantisch, maar echt groot, met grote klauwen.
Ja, klopt zeker. Dat zijn gewoon de vingers die hij voornamelijk gebruikte voor het graven, voor het pakken. De pink en de ringvinger zijn een beetje...
Die hangen er een beetje bij.
Kleine stompjes die nog net konden bewegen.
Nou, die waren niet heel erg functioneel, als ik het zo zie. Ja, Joep bestudeert niet alleen de handen van Plateosaurus, maar alle botten. Want blijkbaar is daar al heel lang niet echt goed meer naar gekeken.
Nou, ik ga vooral kijken naar de botten, hoeveel verschil daarin zit. Want als we in de dingen alleen al uit de vindplaats hier vlakbij kijken, zien we heel veel verschillen binnen de botten. En dat hoeven niet per se verschillende soorten te zijn. Het kan mannetje, vrouwtje zijn. Het kan variatie binnen de soort zijn.
Ja. Want Joep, laten we eerlijk zijn. Ze hebben er gewoon de afgelopen decennia hebben de paleontologen hier en overal in de wereld hebben er een totale puinhoop van gemaakt wat Plateosaurus betreft. Come on.
Het is niet allemaal op de mooiste, netste manier gedaan.
Oké, jij bent politiek, ik ben niet. Jongens, het was echt een totale puinhoop. Er is echt geen wijs meer uit te worden. Er zijn honderden van die dieren gevonden en niemand weet precies welke soort Plateosaurus nou precies is. Correct me if I'm wrong.
Klopt wel.
Oké, dank je. Nou, jij bent een man die daar verandering in gaat brengen.
Hopelijk dat me lukt in de komende paar jaar dat ik hiermee bezig ben.
En hoe ga je dat doen? Want ik snap dat je natuurlijk botten bekijkt, misschien fotografeert, vroeger tekenden ze die dingen.
Dat is in eerste instantie wel wat ik nu aan het doen ben. Dit skelet wat hier naast me ligt helemaal beschrijven, want dat is voor het laatst gedaan in een paar pagina's in het Duits in 1926. Dus het was op zich wel toe aan een update.
Het is 100 jaar, hebben ze niet serieus naar het dier gekeken?
Er is een hele goede beschrijving van een schedel, Er zijn wat andere dingetjes beschreven, maar geen volledig skelet als goed naslagwerk om echt naar te kijken.
En die puinhoop gaat nog verder, want zo'n 100 jaar lang hebben allerlei wetenschappers enthousiast de ene Plateosaurus naar de andere naar boven gehaald. Nou, prachtig natuurlijk, maar het zorgde ook voor chaos en egotripperij, want ja, iedereen wilde natuurlijk zijn eigen soort benoemen.
Nou, oorspronkelijk, toen alles opgegraven werd, kreeg eigenlijk bijna elk mooi skelet zijn eigen soortnaam. Okay. En dat leidde tot 22 soorten Plateosaurus.
22?
En daarbij nog 8 soorten Pachysaurus en Gesilosaurus, die uiteindelijk ook onder Plateosaurus zijn gegaan.
Okay.
Dus van 30 soorten is er nu officieel 1 van gemaakt. Ja, dat is dit skelet geworden.
Dit wat we hier hebben liggen.
Dit skelet wat hier op tafel ligt.
Oh, dat is wel cool. Dus dit is aan deze botten hier om ons heen. Hier worden alle andere Plateosaurus botten naastgelegd, bij wijze van spreken, om te kijken of ze kloppen.
Ja, als er iets Plateosaurus is, dan is dit het.
En Plateosaurus trossensis.
Trossingensis. Trossingen. Naar Trossingen, waar het is gevonden.
Ja. Oh, dit is een beetje heilig materiaal wat we hier naast ons hebben liggen. Succes.
Dankjewel.
Maarten, ook wetenschappers, ja, die kunnen er dus een puinhoop van maken. En dat zien we in deze aflevering eigenlijk op 2 manieren. Allereerst hebben we dus decennia lang, tot 2009, hebben we gedacht dat dit dier op 4 poten liep. Omdat ze dat gewoon, ja, zo gemaakt hebben destijds. Dat is toch bizar eigenlijk?
Nou, dat is minder bizar waarschijnlijk dan het lijkt. Want daar kan op een goed moment een soort van een wetenschappelijk beeld zijn ontstaan van dit dier. Waarbij kennelijk het zo was dat hij op 4 poten moest lopen.
Nou, zij dachten dit is een grote hagedis en die lopen op 4 poten.
En wil je zo'n beeld doorbreken, daar is een hoop voor nodig. Er wordt al heel lang bewijsmateriaal dan aangedragen dat het eigenlijk niet zo is. Maar dan duurt het nog een hele tijd voordat je de hele wetenschappelijke wereld om hebt. En dan op een goed moment is er een soort switch. Dan ineens dan is er iets wat zo overtuigend is en dan gaat zo'n heel oud wereldbeeld gaat tegen de vlakte en ontstaat een nieuw wereldbeeld.
En dan vervolgens maken die wetenschappers, die plateosaurusonderzoekers van de afgelopen eeuwen, die maken een puinhoop van de administratie. En dan moet die arme Joep, die is jaren van zijn leven bezig dat helemaal te ordenen.
Het verbaast me ook helemaal niks. Nou, je weet dat Linnaeus heeft natuurlijk een indeling gemaakt van de plantenwereld, zal ik maar zeggen. Die is helemaal niet zo gek. Maar er wordt nog steeds geruzied of sommige planten wel tot de ene familie horen of eigenlijk niet tot een andere familie
behoren. En er zit ook natuurlijk heel veel ego in, hè? Want die wetenschappers willen allemaal een nieuwe dinosoort ontdekken. Ja. Dus dan is het een Plateosaurus van Rossemi, zeg maar. Of een Plateosaurus Rademaker.
Ja, gelukkig is er al een ontzettend leuk vlindertje naar mij vernoemd.
Nou, het is een mot, hè?
Het is een mot, maar dat zijn ook vlinders, laten we wel wezen. Nee, dus ik heb die ambitie totaal niet meer.
Nou, dat staat genoteerd. Wat vind jij uiteindelijk van die Plateosaurus? Jij hebt natuurlijk altijd een voorliefde voor dieren die buiten de schijnwerpers van Hollywood zijn en die geen grote tanden hebben. Dus dit moet een dier naar jouw hand zijn, toch?
Ja, ik vind het wel een sympathiek dier. Vooral omdat het de voorouder blijkt te zijn van een enorme genus aan
sauropoden.
Ja. Wat is er nou leuker om een voorvader te zijn van?
Ja, dat, als hij dat had geweten, dat zou toch mooi zijn?
Nou ja, denk aan. Je denkt natuurlijk vaak, ach, dit zijn betekenisloze mensen geweest die geruisloos gepasseerd zijn in de geschiedenis. Maar ergens, 8 generaties geleden, moet zo iemand die geen enkele aanzien genoot, die is de voorvader van Albert Einstein.
Ik noem maar
wat op.
Ja.
Als hij niet geleefd had, of hij was weer in de wiegen dood gestorven, of onder een kruiwagen gekomen.
Hadden wij.
Wie weet hoe het dan gelopen zou zijn.
Ja.
Of iemand anders dan een relativiteitstheorie bedacht zou hebben op dat moment.
Hoe als Plateosaurus er niet geweest zou zijn, hadden we dan wel sauropoden gehad. Natuurlijk kun je dat niet zo zeggen.
Nee,
maar het is wel een leuk,
zeggen,
romantisch idee. Maar we weten allebei.
Je moet wel. Je weet het niet.
Nee, je weet het niet. En dat is het mooie er ook van. Volgende week, Maarten, gaan we weer naar België. En we gaan naar België voor een van de oudste en belangrijkste dinovondsten ter wereld. Dat is echt een sensationele aflevering.
Een hele club die daar staat.
Ja, want ze hebben daar een hele kudde iguanodons staan.
Ja, prachtzaal. Ja. Je kunt vast gaan kijken.
En iguanodons, jongens, dat zijn even, je denkt, wat is dat ook alweer? Dat zijn torenhoge megaplanteneters met een hele scherpe duimstekel. Daar kennen veel mensen hem van. En ja, Maarten, als jij zegt net, ga daarheen. Ja, als ik had geweten dat dit op een paar uurtjes reizen maximaal afstand van Nederland stond, dan was ik echt al jaren geleden in de auto gestapt.
Ja, dat is gek, want dat is ook weer een leerzame conclusie. Want je moet gewoon even kijken wat er al zo in musea staat in Europa. Ja. Hè?
Als je kijkt naar wat er sowieso in Nederland staat, maar dus ook in Brussel en in Parijs en in Berlijn. Ongelooflijke mooi.
En in Londen.
En in Londen, precies. Die vergat ik nog. Dus ja, wij gaan dus volgende week naar Brussel. En de iguanodons, het is een prachtig verhaal. De ontdekking, de dino zelf. Je gaat er ontzettend van genieten. Tot volgende week. In de Brussel.